dat we moeten proberen om een inleiding die hopelijk maximaal een half uur duurt en dan een discussie van 10 minuten te hebben over een heel interessant onderwerp. Ontwerpprincipes voor leren in de netwerksamenleving. En behalve Frans Jacobs, die straks de discussie zal leiden, beleidsadviseur informatiemanagement en ICT van Hogeschool Zuid, bent u natuurlijk ook gekomen voor bekende inleider, Wim Veen, die, zoals u weet, hoogleraar is in Delft op het raakvlak van technologie en educatie. En ik hoef hem niet aan u voor te stellen, u kent hem ongetwijfeld. Ik zou zeggen, Wim, als jij even aan het knopje komt, dan zal ik jouw microfoon activeren en wij zijn een en al oor. Okay.
Hij is bij mij in ieder geval aan, Tuus.
Bij mij nou ook.
Oké, ja, ik hoor het. Goedemiddag, dames en heren. Als het rondzingen...
Tussen de microfoons komt, gaat het
fout. Als het rondzingen dus nu ophoudt, dan kunnen we beginnen. Dag allemaal. Frans en ik zijn de laatste maanden bezig geweest met het schrijven van een boekje dat we hebben genoemd Leren van Jongeren. En in uw map zit een voucher waarmee u een exemplaar zomaar gratis van SURF kunt krijgen. Dat moet u halen, want daarna moet u 8 euro betalen. Hoewel als u het van de site af downloadt als pdf en u print het op uw eigen kleurenprinter, er zijn weinig kleuren in, dan bent u veel goedkoper uit. Goed. Eigenlijk is dat ook, dat werk wat ik nu aanhaal, de aanleiding geweest voor de discussie die we hier vanmiddag willen organiseren. Dus het is niet de bedoeling dat ik heel lang ga praten. En ik heb ook een hele korte presentatie verzorgd. Omdat ik eigenlijk ook niet veel aandacht aan wil besteden aan wat ik te zeggen heb, maar omdat ik graag met u wil praten over die dingen waar we dan mee bezig zijn geweest. We hebben het gehad over in ons stuk over de jongeren waar Mark Prensky net een hele fantastische lezing over heeft gegeven. De jeugd. Ik hou lezingen over de jeugd. En de jeugd heb ik homo sapiens genoemd. En misschien hebt u dat verhaal ook wel eens een keer van mij gehoord. Op andere plekken. Ik ben daar ook diep van onder de indruk van de jeugd. Wat die allemaal kan en wat die allemaal doet. En ik vind met Mark Prensky dat wij in het onderwijs eigenlijk heel weinig van die capaciteiten en competenties die ze hebben, gebruiken. Dat zou dus meer moeten. Maar goed, dat is over de jeugd. Ik wil het even een paar dingen onder uw aandacht brengen die daar even niet direct mee te maken hebben. Waar gaan wij met het hoger onderwijs naartoe? In welke schaar zitten wij als instellingen die mensen opleiden, die dadelijk toch eigenlijk Nederland moeten gaan managen? Nou, kijk. Dit zijn een paar van die kleine problemen. 70.000 studenten per jaar, 70.000 leerlingen van school zonder enig diploma van betekenis. Aantal hoog opgeleiden groeit nauwelijks in Nederland. En Nederland heeft nog maar 8% lifelong learners in het hoger onderwijs, tegen bijvoorbeeld Zweden 25%. Dat maakt dat onze perspectieven voor de komende 5 jaar niet, althans economisch gezien, niet erg bijzonder zijn. We hebben in Nederland een gebrek aan innovatie. En we weten ook dat 80% van de innovatie zou moeten komen uit, zeg maar, de ICT-sector. Even over innovatie gesproken, want er zijn vele soorten van innovatie, maar dit zijn de 2 grootste, incrementele en radicale. De incrementele is making things better, dat is Philips dus. En radicale innovatie is making better other things. Nieuwe dingen, nieuwe producten, nieuwe diensten. Dat vereist innovatiemanagement. Dat vereist double loop learning. En kijk, dan zijn we weer terug bij het hoger onderwijs. Want daar moeten we dus iets aan doen. Het gaat natuurlijk om deze kant van de slide. Het gaat natuurlijk om het feit dat Nederland dit soort innovatie op gang moet brengen. En dat moeten we toch wel doen vanuit de hoger onderwijsinstellingen. Wie doet het anders? We hebben die trend nummer 1 onderscheiden. Dat weet iedereen, we gaan op weg naar een kenniseconomie. Nou, die is er al lang, inmiddels overigens. En we zijn alweer aan de tweede slag bezig. We gaan op weg naar de creatieve economie. Waar het gaat niet om het herhalen van een andermans kennis, maar waar het gaat om het toevoegen van nieuwe kennis aan die van een ander. Kenniscreatie. Dat stelt een aantal eisen aan die toekomstige werknemers. Hè. Ik heb een paar opgenoemd. Dit zijn de eisen die door het project Reflex, Universiteit Maastricht, zijn geselecteerd uit een internationale studie die daar nog is gedaan. Dat is een Europees project geweest. DG13, geloof ik, heeft dat gefinancierd. Maar het gaat om deze punten. Professionele expertise, functionele flexibiliteit, innovatie en kennismanagement, mobilisatie van human resources en internationale oriëntatie. Eigenlijk zijn dat de 5 regels waar elke afgestudeerde in het HBO en het WO aan zou moeten voldoen als die afstudeert. Dat zou die moeten kunnen. In cursief zo ongeveer heb ik er even kort bij gezet wat er wordt bedoeld. En we denken dus met z'n allen dat we daar tekortschieten in Nederland. Ik ook. Tweede trend. Nieuwe geletterdheid. De jeugd. Aan de ene kant hebben we dus de kenniseconomie, die bezig is in een razendsnel tempo zich toch te ontwikkelen. Er zijn toch hele grote verschuivingen zonder dat je het in de gaten hebt. Eigenlijk kun je het beste altijd even op alles wat je kan kijken waar het vandaan komt, om je in te denken wat voor een globaliserende economie we op dit ogenblik hebben. Er is eigenlijk bijna niks meer dat uit Nederland komt of uit Europa. Het komt allemaal van ver daarbuiten. En dat betekent totaal nieuwe organisaties van bedrijven die ook niet meer kunnen werken op de oude manier zoals Shell voor 1997 was georganiseerd. Waar piramidale organisatiestructuren precies voorschreven wat er moest worden gepland en wat er moest worden gecontroleerd en wat er moest worden geproduceerd. Nu is dat veel platter, ook bij Shell. Die nieuwe geletterdheid is de andere kant, die van onderop komt. Dat is die jeugd waar Prensky het net over had. En een aantal dingen zult u weer herkennen van dit rijtje. En u kan ze nog uitbreiden. Maar de eerste is heel belangrijk. Jongeren leven in netwerken. En je hebt het van Prensky net kunnen horen. In wat voor netwerken dat zijn. En daar leven ze eigenlijk continu in. En daar maken ze continu van gebruik. U hebt toch toevallig niet uw telefoon uitgezet, hè? Dat zou ik toch niet durven hopen. Als u uitzet, zet hem alsjeblieft even aan. Gewoon stil en op trillen. Niemand stoort het. En bovendien, als je even buiten Europa komt, stoort het ook niet als de voetputjes afgaan en het begint ergens te kwetteren. Want dan loop je gewoon even de zaal uit en dan antwoord je dat. Stel je voor, je mist een klant. Nog erger, je mist een student. Want het is een klant. Want onderwijs is een bedrijfstak waar waarde wordt gecreëerd. Ik las een aardig artikeltje in de FD van een lector Corporate Governance. Afgelopen zaterdag, geloof ik, stond het erin. Hij zei, stel me voor, ik ga naar een bank en ik zeg dat ik 6 miljoen euro te beleggen heb. Nou, dan gaat die loper, hè, die gaat uit. En dan komen allerlei lui en ik heb een cappuccino voor mijn neus voordat ik het zelf heb gevraagd. En als ik de deur uitloop, dan heb ik een fantastisch aanbod. Hoe die bank die 6 miljoen voor mij wil beleggen. Hij zegt, laatst liep ik een school in. En toen kwam ik mijn 3 kinderen aanmelden. Hij zei, ik heb de waarde ervan ongeveer op 10 miljoen euro geschat. En ze ging helemaal geen rode loper uit. Ze hadden het al zo druk. Veel aanmeldingen dit jaar. En er werd gezucht. Stel voor dat het bedrijfsleven zou zien dat op scholen waarde wordt gecreëerd. Dat in hbo's en op wo's waarde wordt gecreëerd. Van mensen die later 30, 40 jaar in dat arbeidsproces gaan werken. En daar nemen ze 0,1 promiel commissie van. Hartstikke goedkoop. Ontzettend goede investering voor die bedrijven om dus hoger onderwijs op te zetten. En voorwaar ik zeg u, dat gaat ook gebeuren. Want die jongens bij die banken zijn niet gek. Derde trend. Nieuwe visies op leren. Die hebben we ook. Siemens heeft leuke ideeën over het feit dat we altijd hebben gedacht dat kennis in het hoofd van een individu zaten. Maar dat we nu denken, nee, kennis zit eigenlijk tussen mensen. Kennis is communicatie over betekenis, roep ik altijd. En dat betekent dus dat je zoekt naar kennis door communicatie met anderen. Siemens voegt daaraan toe, die kennis zit dus niet in netwerken van mensen alleen, maar ook in technische netwerken. Want daar ligt ook veel informatie opgeslagen. En dat kenden we voorheen niet. Hij noemt dat dan connectivisme. TD die heeft het over neo-millennium learning. Een andere trend. Het zijn nog trends. Het zijn nog geen theorieën. Er zijn eigenlijk geen leertheorieën. Die bestaan eigenlijk niet. We hebben een aantal concepten, zoals behaviorisme en constructivisme en cognitivisme. Maar daarna, na dat constructivisme, na het sociaal constructivisme, wat ongeveer het laatste is wat we dan bij elkaar schrijven met z'n allen, komen dit soort nieuwe loten op connectivisme en dit neo-millennium learning. Ja, dit zijn dan de belangrijkste dingen, zegt Dede hierover. Het gaat over multiple media gebruik. Je kan eigenlijk niet meer in dit millennium praten over het leren uit boeken. Boeken zijn objecten. Games, heeft Prensky net ook laten zien, zijn objecten en processen. Je kan een game niet alleen als een object zien. Een boek eindigt altijd op dezelfde manier. Hoe je het ook leest, van voor naar achter, achter naar voor, en het einde van het boek is altijd hetzelfde. Aan die tekst kan niet veranderd worden. Die staat er. Een game niet. Eindigt altijd anders. Naarmate de keuze die je zelf maakt. Een boek interpreteer je. In een boek lees je, of probeer je te lezen, wat de schrijver heeft bedoeld. Een roman van Joost Zwageman, die veel op scholen komt en dan uitkomt leggen wat hij bedoeld heeft met dat boek. Doen die leerlingen tegenwoordig. Daar zoek ik niet naar. Als ik een game speel, dan zoek ik niet naar de interpretatie van jouw tekst. Jouw Zwageman natuurlijk zwaar beledigd. En beklaagt zich bij hele massa's bibliothecaressen die hem natuurlijk daarin ondersteunen. Maar die kinderen zeggen, die games, daar hoef ik niks te interpreteren. Ik configureer in plaats van interpreteer. Nou, zo mooi zeggen ze het natuurlijk niet als ik het nu even doe, maar daar komt het op neer. Zij maken de keuzes, zij sturen het spel. Die multiple media, die cross-media leeromgevingen, die komen natuurlijk steeds meer op. De Larijschool in Den Haag, een basisschool, een tv-studio ingericht. En kinderen maken hun eigen tv- en radioprogramma's daar. En dat is leren. En je doet het samen, communal learning. Hè? Gekoppeld aan ervaringen. Altijd in een bepaalde context. Het gaat om actie, het gaat om activiteit. Het gaat niet om stilzitten. Luisteren doen wij al te veel, hè, nu. Associatief denken en co-design. World of Warcraft. U kent het. Wie kent World of Warcraft trouwens? Veel te weinig, zeg. We moeten eventjes online gaan vanavond. World of Warcraft. Even intikken in Google. Komt u in de omgeving. En dan kunt u kiezen of u wordt mens, een undead, een org, een dwarf, een gnoom, een org. Nou, van alles. U kunt kiezen. En u kunt ook het karakter kiezen. En dan moet u in de wereld gaan. 3 miljoen anderen doen dat met u. Laatst gingen de servers down van World of Warcraft. Een ramp. De helft van de servers was nog maar over. En alle spelers over de hele wereld, die 3 miljoen dus, die zaten op de helft van de servers. En als je dan in die wereld komt, dan stikt het van de poppetjes die daar rondrennen. Want dat is niet verspreid. Dus het was een drukte van belang. Fantastisch. Een heleboel mensen die samen met elkaar contact legden om quests op te lossen in die wereld. Daar gaat het om co-design. 10 jaar lang is dat spel World of Warcraft ontwikkeld door game designers. De beste onderwijskundigen die we hebben. Die moeten we verwennen, die moeten we echt knuffelen, die mensen. 10 jaar lang. En ze hebben dat ontwikkeld met de spelers zelf. Samen met de spelers, steeds verbeterd. Eerst als CD-ROM en nu als multiple internet game. Dat co-designen, dat zit in deze jeugd die wij in de bank hebben zitten, hoor, in de eerstejaars colleges. Zij willen mede sturen. Het MIT heeft het aardig begrepen. Die heeft gezegd, weet je wat, je komt op het MIT toch studeren. En dat wil toch zeggen dat je ook iets van onderzoek wil weten, anders kom je niet naar het WO. Weet je wat, hier heb je een gelegenheid op het website om een sollicitatiebrief te schrijven om mee te doen in ons onderzoeksprogramma. Hè? CVVWO, kan ik dat? Ja, waarom niet? Ja, en een factoranalyse draaien in de eerste maand is ook niet zo ingewikkeld. Maar je kunt ook andere dingen doen in een onderzoeksprogramma die eenvoudig zijn. En als je wordt toegelaten, en dat wordt 80% van de studenten op het MIT, dan kun je dus meedoen vanaf je eerste jaar in het onderzoeksprogramma van de faculteit. Kijk, dat vinden ze leuk. Dan hebben ze het gevoel dat ze ergens aan meesturen. Dat ze aan de knoppen zitten. Dat ze die gameconsole in de hand hebben. Moet ik al stoppen? Ja, tuurlijk. Bijna klaar. Frans en ik kwamen op een paar ontwerpprincipes die je voor leren zou moeten hanteren. Mark Prensky heeft een aantal van die dingen eigenlijk al genoemd als principes van games. Ik noem ze als principes van leren. En de eerste is vertrouwen. Weet je dat ons onderwijs voornamelijk is gebaseerd op wantrouwen? Vandaar dat docenten altijd rode potloodjes gebruiken in plaats van groene. Want met groene teken je aan wat die student goed heeft gedaan. Maar dat doen we niet. Met rode potloodjes tekenen we aan wat hij niet kan. En we vertrouwen die studenten eigenlijk voor niks. Want we willen alsmaar controleren en alsmaar plannen of ze net wel hebben uit hun hoofd geleerd wat we zo graag wilden. En die curricula zitten vol, joh, vol. Nou, Delft is een bolwerk van zo'n hoge onderwijsinstelling waar er niets af kan. Delft heeft een 5-jarige WO-opleiding. Dat is natuurlijk nodig, hè? Anders kan je geen goede ingenieur worden. Dat kan absoluut niet in 4 jaar. Nou, dat heeft Delft voor elkaar gekregen bij het ministerie van Onderwijs. Maar die 5 jaar zitten ook zo bomvol. Als je dat gaat opsplitsen in bachelors en masters, dan heb je dus 3 jaar bachelors. We hebben moeten knokken om in Delft het zover te krijgen dat er in die eerste 3 jaar bachelors een 1/2 jaar keuzeonderwijs zou kunnen komen. Een minor. Dat hebben we voor elkaar gekregen. Maar dat was moeilijk. Want die 3 jaar, daar kon ook absoluut natuurlijk niet een 1/2 jaar zomaar van af. Stel je voor. Curricula zitten dus altijd overvol met inhoud. Wij sturen nog veel te veel op inhoud in het hoger onderwijs. U hebt ze al doorgelezen. Ik ga ze niet herhalen. Maar ik denk dat dit ze zijn. En dat ik daar met u een ander deel van de bijeenkomst over wil praten. Over deze ontwerpprincipes. Kunnen we dit? Als je op talenten stuurt, dan heeft dat deze voordelen volgens mij. En dat doen wij ook nog weinig. Waar hebben wij ooit op talenten van studenten gestuurd? Wij sturen op zwakte in het onderwijs. In Delft komen studenten altijd binnen met deficienties. Wat een woord. Zoiets als invalide, vind ik. En die deficienties die moeten in de zomervakantie worden weggewerkt. Dat zijn meestal wiskundige deficienties. En dan komen die kinderen uit 6 VWO's. En al die deficiënten lopen daar dan voorbij. En dan in 6 weken tijd in de zomervakantie, dat moeten ze, anders komen ze niet eens binnen natuurlijk, moeten ze deficienties wegwerken. Dat wil zeggen, nog gewoon 400 sommetjes maken. Nou, ik doe daar een beetje cynisch over. Maar dat ben ik ook. Toch zijn er hele leuke dingen die in Delft ook gebeuren. Want wij hebben in het eerste jaar een vast struikelvak en dat heet analyse. Daar sidder je voor als je industrieel ontwerpen gaat studeren. En bij technische natuurkunde neem je dat er eventjes bij. Maar die jongens hebben ook 8,5 voor hun wiskunde gemiddeld op hun eindlijst. Dus die zijn veel slimmer dan die IO'ers, want die hebben maar 7,1. Bij elektrotechniek hebben ze het omgedraaid. Daar hebben ze de analyse eens eventjes opzij gezet. Ze zeggen, jongens, weet je wat we doen met die fundamentele wiskunde? We geven jullie een mp3-speler. Huh? MP3-speler? Ja, en over 3 maanden moeten jullie komen met een nieuw ontwerp van een mp3-speler die 2 keer zo goed doet. En hij moet ook nog een beetje sexy uitzien, dus ga maar naar die industriële ontwerpers en vraag me om een leuk kastje eromheen. Nou, na 3 maanden hadden ze dat ook nog wel. En wat bleek, natuurlijk niet geheel toevallig, dat ze daar die hele rier van fundamentele wiskunde natuurlijk voor nodig hadden. Maar die hadden ze er gewoon eventjes mee doorgenomen. Dat was het punt niet. Geen enkel probleem. En voorheen was het het struikelvak. Dus een kwestie van vorm. Hè? Inmiddels heeft hij dit ook gelezen. Als we dus op die 7 principes willen sturen, dan moeten we eigenlijk deze dingen loslaten. Waarom hebben we nou academische jaren? Waarom hebben we urenroosters overigens? Raar. In de meeste hbo-instellingen zijn die urenroosters eigenlijk alleen nog maar voor bij de administratie relevant. Want een heleboel van die lessen die daar worden gegeven, die worden eigenlijk niet eens gegeven. De praktijk haalt al eigenlijk de organisatie in. We hebben geen curriculum meer nodig die voor alle studenten geldt. Elke student heeft zijn eigen curriculum. En dat maakt hij zelf. En we hebben ook geen standaard examens nodig. Functieomschrijvingen in het bedrijfsleven worden minder relevant. Wat je kan, is belangrijker. Als je ergens binnenkomt, is dus een diploma al iets minder waard als het erom gaat dat je iets moet kunnen. Want het diploma is een algemeen papier. Niet gek, heeft altijd een zeer hoge status gehad, civiel effect enzovoort, ja, ik weet het. Maar toch worden ze in het bedrijfsleven minder relevant. Want het gaat om wat mensen kunnen. Nou, dan is dus eigenlijk het woord waar het om gaat, flexibiliteit. Flexibiliteit. Want ik wil nou ook weer niet zeggen dat je eenheidsworst moet maken van toekomstig onderwijs. Maar flexibiliteit in deze aspecten, denk ik, is van belang. Guus, hoeveel tijd hebben we nou nog voor discussie?
Ik denk dat we een kwartier moeten nemen.
Een kwartier. De baas heeft het gesproken. Frans?
Oké.
Ja. Nou wil ik uw mening horen. Wat een gepiep zeg met die microfoons. Moet ik nou een beetje weg gaan staan van jou?
Ja, ik weet niet hoe dat gaat. Nou, hartstikke mooi dat er zoveel belangstelling is. Wij hopen u natuurlijk niet teleur te stellen als het gaat om die ontwerpprincipes. We hebben er die 7 gezien en daar zeg je misschien van oh, is dat simpel? Is dat nou alles? Vertrouwen en zo? Die simpele woordjes. Maar er zit toch een hele wereld achter, denk ik, als je ze probeert toe te passen. En dat is wat we met u heel kort zouden willen proberen te onderzoeken. Kun je dit wil je toepassen? Kun je het toepassen? En het woord is echt aan u. Wij hebben nog niet tot in alle details uitgewerkt. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dat kun je niet in je eentje of met z'n tweeën. Dat zou in de gemeenschap die wij vormen in Nederland, in het hoger onderwijs, zou dat een taak van ons allemaal moeten zijn, waar we allemaal aan zouden moeten werken. Dus onze publicatie die staat ook op de surfsite uitdrukkelijk met de uitnodiging erbij, reageer erop. Ik weet niet of inderdaad dat interactieve gedeelte al gerealiseerd is, dat hoop ik. Maar goed, hij heeft de afgelopen 2 uur heel wat over u heen gehad. Zeker als je nog nooit van Prensky gehoord had. Wij hebben hem ook in ons boekje verwerkt. Want hij is een van de weinigen inderdaad die daar gewoon al jaren op hamert. En naar ons idee terecht. Maar goed, wie wil reageren, wie wil vragen stellen, wie wil ingaan op de 7 leerprincipes die we hier presenteren. Dus ik denk dat het handigste is dat we die projecteren, die 7 principes.
Oh, dat kan.
Ja, wie mag ik het woord geven? Moeten wij nog een tijdje doorgaan dus? Het zou zo mooi zijn om te weten wat er in al die hoofden omgaat. Hè? Als we dit op internet zouden doen, zouden we daar iets meer over weten. Ja, mevrouw.
Ik ben Joke Oosterhuis van Artes Hogeschool voor de Kunsten. En ik vind deze ontwerpprincipes heel herkenbaar uit het kunstonderwijs. Als het gaat over vertrouwen, over uitdaging. Een leerling kan of een student kan tegen een docent zeggen, dat wil ik ongeveer gaan doen. Het is heel erg vraaggestuurd en individueel onderwijs waar dit naar verwijst. In hoeverre hebben jullie naar het kunstonderwijs gekeken?
Ja. Nou, ik denk inderdaad, de voorbeelden die Wim Veen net gaf, dat die in sterke mate uit het universitaire onderwijs komen. Ik heb zelf 6,5 jaar binnen een hbo gewerkt. En binnen het hbo zie je dat er heel veel onderwijsvernieuwing gaande is. Richting competentiegericht, vraaggestuurd, maatwerkonderwijs. Prima. Maar wat je nog heel weinig ziet, is het toepassen van dit soort principes en leertheorieën met ICT. He, en dus dat is eigenlijk de uitdaging. U ziet ook bij deze 7 principes er geen woord ICT of computer of netwerken staan. Maar pas het maar eens toe met ICT. Dat is denk ik de grote uitdaging. Maar goed, u heeft gelijk. Het kunstonderwijs is daar denk ik gewoon heel ver in. Mijn dochter zit bij de Hogeschool voor de Kunst hier in Utrecht. En dat is fantastisch als zij vertelt over de opdrachten die ze krijgt. Authentieke opdracht. Een bedrijf heeft een probleem. Los het op, studenten. En of ze nou eerstejaars zijn, tweedejaars, ze rennen. Ze zijn op en top gemotiveerd en ze komen met fantastisch creatieve oplossingen voor dat bedrijf, waar dat bedrijf ook nog iets aan heeft. Nou, wat wil je dan meer? Maar aan universiteiten kan dat niet, geloof ik. Of wel?
Ja, ik ben het een beetje aan het koppelen aan datgene wat ik vanochtend van Mark Prensky heb gehoord. En daar gaf je ook een aantal van die voorbeelden van spelen. En die heb ik eigenlijk gekoppeld aan een aantal psychologische principes die volgens mij de top van de piramide van Maslow vormen.
Ja.
En ik heb daarbij opgeschreven vanochtend verantwoordelijkheid, controle, identiteit, sociale interactie en groei. Nou zie ik een aantal van die dingetjes terug in dit rijtje. Maar ik vraag me af van hoe die punten die ik nu noem, hoe die volgens jullie hiermee samenhangen. Want ik denk namelijk dat die punten ook heel belangrijk zijn.
Ja. Die laatste groei, hè? Volgens mij zit die vooral hierin. Als je de mogelijkheid krijgt om te zoeken naar je talenten in een opleiding. Als je de mogelijkheid hebt om dat ook zelf te sturen, dan denk ik dat je enorm groeit. Want je groeit toch over het algemeen het beste daar waar je enige vorm van talent in hebt. En waar je het niet hebt, ja, daar kun je dus vreselijk veel op oefenen. Maar wat een soort. Want goed word je er nooit in. Dus ik denk dat punt van groei daar vooral zit. En die andere punten moet je nog even herhalen. Ja. Nou, zelfsturing is natuurlijk verantwoordelijkheid. In je leercyclus van oriëntatie, planning, uitvoering, evaluatie. Je kan je niet voorstellen dat je alleen maar als student verantwoordelijk bent voor de uitvoering ervan. Dat was vroeger zo. Maar dat is al steeds minder het geval aan het worden. Je bent ook verantwoordelijk voor de planning. Wij hebben een studieplanner, natuurlijk een online studieplanner in Delft staan. En daar kun je precies allerlei stukjes en vakjes bij elkaar passen. En als je het verkeerd doet, dan geeft de computer een reactie van hey, ja, maar nee, dit kan je niet doen voordat je dit hebt gedaan en dat soort dingen. Dus je plant je eigen studie. Dus ik denk die verantwoordelijkheid is heel belangrijk. Als je zoals het MIT studenten uitnodigt om in het onderzoeksprogramma mee te gaan doen, dan heb je het ook over verantwoordelijkheid. Dat stimuleer je enorm daarmee. Dus ik denk dat dat heel veel neerkomt ook op de top van de piramide van Maslow, zelfrealisatie. Uiteindelijk leiden we daar mensen voor op. Uiteindelijk leiden we mensen op om gelukkig te worden. Als dat zou kunnen. Hè?
Dus denk ik meer het zelf ontdekken van wat de mogelijkheden zijn om gelukkig te worden in plaats van opleiden. Maar goed, Robert-Jan.
Robert-Jan Simons, Universiteit Utrecht. Wat ik een beetje mis in de ontwerpprincipes is eigenlijk het samenwerkend leren. Het is allemaal, zijn dit principes die je heel goed in tamelijk individuele vormen van onderwijs en leren. Terwijl in je eerdere overzicht komt toch wel het netwerken en de communal approach en zo. Of heb je die ergens onder verstopt?
Dus ja, die heb ik eigenlijk een beetje verstopt onder die uitdaging en die zelfsturing. Want ik denk dat als je iets moeilijks hebt, als je dus met complexe problemen wordt geconfronteerd, dat je dat dan automatisch eigenlijk met andere mensen moet doen. Daar kom je niet alleen uit. En dat zou ook onze bedoeling niet moeten zijn als onderwijzers van het hoger onderwijs. Hè? Om studenten alleen te laten leren. Je zult ze in zulke complexe situaties moeten stoppen, dat je daar mensen bij nodig hebt om het probleem op te lossen. Nou, ik zit op een faculteit waar daar heel veel aandacht aan wordt besteed, want dat is een beetje interdisciplinair, hè? Techniek, beleid en management. Dat is sowieso al interdisciplinair. Mijn background is de geografie. En dat is ook al zo'n interdisciplinair vak. Hè, waar je van allerlei disciplines bij elkaar gooit. Dus ik ben dat nogal gewend. Maar ik denk als je het hebt over middeleeuws Duits. Dat je dat dan eigenlijk ook moet uitzoeken met een aantal aangrenzende disciplines. En niet in de laatste plaats wiskunde bijvoorbeeld.
Oké, maar ik denk dat...
Maar je hebt gelijk, hij zit er... Ja. Stel je voor om er nog... Om het expliciet erbij te noemen, want daar ben ik helemaal voor dan, hoor. Als het de duidelijkheid vergroot, hè?
Ik zou eigenlijk dat als basisprincipe eerder zeggen. Voor mij is onderwijs het organiseren van communities.
Ja, ja. Ja.
En dan komen die principes daarin terug.
Ja. Ja.
Als ik er ook nog even mag reageren. We hebben in het boekje, dat je daar bij de balie kunt gaan afhalen, hebben wij nog meer ontwerpprincipes opgenomen die we in de literatuur of op internet gevonden hebben. En een van de belangrijkste is van meneer Simons over connectivisme. En connectivisme, dat woord alleen al zegt, hè, iets over netwerken uiteraard. Ja. En die heeft ook al stelling, de kennis is niet in de nodes, in de knooppunten, maar is juist in de pipe, is in het netwerk zelf. En dat is denk ik een heel belangrijk paradigma shift ook in onderwijs. Dat je niet meer zegt van dat individu moet alles in zijn hoofd hebben. Wat ook een onmogelijkheid is, want daar heeft Prensky het ook over gehad, over de exponentiële toename ook van informatie. Dus wat je als individueel mens aan kunt, is eigenlijk steeds minder in verhouding tot die kennis die alsmaar groeit. Dus de kennis is in een netwerk. Dus leren is vooral een kwestie van het netwerk kunnen aanspreken. Paul.
Dag, Paul Kirschner, vandaag op Universiteit Nederland.
Ja.
Morgen is het Universiteit Utrecht. Ik kan me heel goed vinden in wat net gezegd is, maar ik merk in mijn hoofd een beetje een klein probleem. Wim, je spreekt over 7 ontwerpprincipes voor onderwijs.
Ja.
En ik zou eerder willen denken in termen, maar misschien is mijn psychologische achtergrond en niet onderwijskundige achtergrond. Ik zou denken over 7 ontwerpprincipes voor het leren. Leren doe je vaak met anderen, van anderen. Onderwijs kan je wel geven op 1-op-1.
Ja.
Maar leren doe je misschien het beste, al is het een opdracht niet met anderen te werken. Altijd in samenspraak met anderen, gelijken, meer wetende of wat dan ook. Dus ik heb een beetje een probleem dat ik probeer zelf altijd te denken vanuit hoe leert men in plaats van hoe verzorgt men onderwijs? Omdat uiteindelijk, je had het over het product, het gaat om die persoon zelf en voor mij niet het systeem.
Oké. Eens, Paul? Eens.
Okay, geen discussie.
Nee.
Ja. Nee. Misschien zijn er anderen in de zaal die zeggen van het moet over onderwijs gaan, maar ik bedoel, ja, we hebben ook nog helemaal geen tegengeluid gehoord.
Ik zag Maya.
Door bij Prensky stond ook niemand op van wat zit je nou te vertellen. En hier staat ook niemand op die zegt van er klopt allemaal niks van. Dus dat zou toch mooi zijn als we dat wel
hebben. Ja, dat is bijna eng, hè? Dat we het zo met elkaar eens zijn. Dat is. Ja,
ik weet niet hoe het goed zijn. Geluid geeft Pieter van der Heijden is mijn naam. Ik bedoel, het klinkt allemaal heel mooi dat gelukkig worden enzovoorts. Maar waarom hebben we dat onderwijs en waarom organiseren we dat? En waarom willen we als samenleving die leerprocessen bevorderen? Dat komt helemaal niet aan bod. Ik bedoel, we zijn toch niet een soort rijke speeltuin waar alleen maar mensen zich gezellig mogen ontwikkelen.
Het onderwijs als speelpaleis. Hè? Ja, volgens mij twee. Voor de arbeidsmarkt. Daarvoor hebben we überhaupt onderwijs uitgevonden. Hè? Want voorheen hoefde dat niet. Dan kon iedereen ongeschoold aan het werk. Maar toen kregen we die fabriek en toen moesten ze toch wel een A van een B kunnen onderscheiden. Maar dat was dan ook gelijk genoeg. En ten tweede, toch denk ik, een samenleving bouwen. En een duurzame samenleving. Dat heeft denk ik toch een overheidsbelang. Want als de samenleving ten onder gaat, dan hebben we ook niks meer aan die arbeidsmarkt. En ik geloof niet dat het in de mensens aard is om de samenleving te gronden te willen richten. Dus ik denk voor die twee doelen doen we onderwijs. En voor het ene deel, dat is dus die kenniseconomie. Daar moeten we dus die snelle, complex denkende jongens en meisjes voor opleiden. Maar voor dat andere deel, dus burgerschap zou je het ook kunnen noemen. Je moet mensen hebben in een samenleving die een beeld hebben van wat ze met die samenleving zouden willen doen. En hoe ze hem zouden willen inrichten.
Maar hoe kom je nou van deze twee doelen met dit soort ontwerpvisies?
Ik denk, als ik even, ik neem zelf twee poten. Ik begin even bij die kenniseconomie. Die kenniseconomie die zet de boel op zijn kop. We hoeven dat niet meer in die hoofdjes te stampen. We zijn geen reageerbuisjes en we hoeven ook geen didactiek toe te passen om daar een emmer over leeg te gooien en achteraf te zeggen, kijk, hij is toch vol. Dus dat moet anders. Het moet allemaal vanzelf. Dat betekent dus dat wij los moeten komen van het curriculumdenken, van het inhoudsdenken. En dat we dus ook veel meer vertrouwen moeten hebben in die kids. En dat we ze dus voor moeilijkere zaken moeten zetten dan van stap tot stap begeleiden van makkelijk naar moeilijk. Dat vinden kinderen ontzettend saai. Dus daaruit kan ik die rij heel goed verklaren. Nou, de andere poot. En dan neem ik maar even die piramide van Maslow waar jij naar refereerde. Want die vind ik wel belangrijk. Ik denk, als je mensen tracht hun talenten te laten ontwikkelen, dan denk ik dat je ze in het beste evenwicht als mens kunt brengen, dat ze je maar kunt denken. Als mensen zich gerealiseerd voelen en gewaardeerd met de talenten die ze hebben, dan denk ik dat je een bijdrage levert aan een duurzame samenleving.
Goed, we krijgen nu een signaal dat we het laatste moment eigenlijk van deze sessie al ingaan, helaas. Maar het thema van de sessie was eigenlijk van, goh, dit zijn onze ontwerpprincipes. Kun je die onderschrijven? Oké, wellicht ja. Maar hoe moeilijk is het om ze toe te passen? En we hebben er eigenlijk pas één reactie over gehad. Dat is over het kunstonderwijs, heel terecht. Zou iemand daar toch nog even kort op willen reageren? Van, ik zou ze best wel willen toepassen, maar dat lukt mij toch helemaal niet met deze docenten of deze regering, dit ministerie of et cetera, et cetera.
Tuurlijk wel.
Ja, u toch? Ja, ik zou liefst nou iemand anders nog een woord willen geven, ja.
Nou, het slaat mooi aan bij de vraag die ik had over gewaardeerd voelen. Want dat is precies dit, het rijtje van 7 punten om zelf te leren komt heel erg vanuit de student zelf of vanuit de leerling zelf. heel erg zelfsturend, van dit wil ik allemaal leren. Maar er komt toch het punt dat je ook een keer als leerling, als student, gewaardeerd wil worden. Ja. En daar ligt denk ik een taak voor de docent. Maar daar voel ik ook een soort van frictie, dat je dan toch een soort criteria moet gaan vaststellen waarin je zegt van ja, dat is echt goed. Dus hoe kun je dat gewaardeerd voelen als docent ook vormgeven?
Frans, wil jij?
Het gaat dus om toetsing en dergelijke. Toch? Of niet? Ja? Oké, okay, dus ik weet uit het hbo dat dat een enorm gevecht is. Om als je competentiegericht leren uitvoert, dan wordt dat toetsen vele malen moeilijker. Maar een van de belangrijke elementen daaruit is, is dat je niet alleen maar die docent-student relatie hebt, maar dat je ook de student-student relatie hebt, dus de peers. Dat je ook het werkveld hebt, daar wordt dan nadrukkelijk bij betrokken. Want mensen uit de praktijk kunnen natuurlijk een oordeel geven over het functioneren. En zo krijg je toch ook wel een hele sterke relatie met ontwikkeling en HRM, waar je zegt die 360 graden feedback. Het is niet alleen de chef die mij beoordeelt als personeelslid, nee, het is mijn hele omgeving die iets over mij zegt en daar leer ik van. Dus dat is een kort antwoord, maar in het hbo worden er forse discussies over gevoerd. Dus ik denk dat daarin ook weer ontwikkeling in het hbo heel vruchtbaar zou kunnen zijn in het universitair onderwijs. Ja, we mogen niet verder bij de bank.
Guus, hè?
Bedankt. Ik had nog één klein vraagje zelf. Ik sta heel sympathiek tegenover deze ideeën. Ik denk inderdaad dat het heel goed is. En een half uur is natuurlijk niets om te praten over zo'n onderwerp. Daar zou je veel meer tijd voor moeten hebben. Maar hoe lang denken jullie nu dat het huidige Nederlandse hoger onderwijs erover doet voordat dit een beetje gerealiseerd is?
Stel de vraag maar aan de zaal.
Nee, dat begrijp ik wel. Maar ik wou willen weten wat jullie er nou van vinden.
Ja. Ik denk 14 jaar.
2 keer 7.
Oké. Okay. 2 keer 7. Nou, oké. Okay. Dames en heren.
Wat
vinden jullie? Zijn jullie het daarmee eens?
Wie denkt minder dan 10 jaar?
Minder dan 10 jaar, wie denkt dat?
Het zou aardig zijn als de ontwerpprincipes voor het onderwijs ook meteen de organisatieprincipes voor het onderwijs verder.
Ja. Ja, maar dat is lastig, hè? Wie denkt langer dan 10 jaar?
Ja, daar moet je er eens over eens zijn.
Langer dan 10 jaar. Wie denkt 20 jaar?
Oh.
Ja, goed. Nou, dan zit er tussen de 10 en 20 jaar. Goed.
Oké. Okay,
dat is best optimistisch, hoor, deze zaal, Guus, vind ik.
Mm. Oké.
Okay. Hier zitten de willers.
Ik vind dat de cynicus in ieder geval positief en optimistisch moet eindigen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik wilde u bedanken voor het luisteren. En natuurlijk de beide inleiders voor hun inleiding. Ik denk dat het toch heel belangrijk is dat we blijven discussiëren over dit soort zaken. Want we weten allemaal dat er veranderingen zijn waar we niet onderuit kunnen. Ik zou de beide sprekers willen bedanken. Ik heb daar direct voor hen niet alleen een handje voor over, maar ook namens Surf nog wat bonbons en nog wat anders voor ze. Ik zou u willen vragen, want het is me zwaar op het hart gedrukt, dat u eventjes dat evaluatieformuliertje, dat schijn je zo te kunnen invullen, even nu invult en hier laat. Want daar zijn ze ongelooflijk blij mee bij Surf. U verder nog een hele goede surfdagen en bedankt voor uw...